kein Gelul.
In een tijd niet al te lang geleden fungeerde deze rubriek nog wel eens als plek om lekker te mopperen. Over onnavolgbare acties in bestuurskamers, over absurde transfers of nog veel vaker over waardeloze prestaties van ons eerste elftal. Dit jaar is dat wel anders. Het eerste elftal swingt en zorgt voor blijdschap in plaats van frustraties. Zo ook afgelopen weekend. Feyenoord speelde tegen Fortuna Sittard en stelde niet teleur. De mannen in rood-wit besloten het duel vroegtijdig en zorgden ervoor dat mensen tijdens het laatste kwartier massaal konden overschakelen naar het rondtrekkende autobotsfestijn dat was neergestreken in Saoedi-Arabië. Grote kans dat al deze mensen daarmee live de eerste competitiegoal van Alireza Jahanbakhsh hebben gemist. De vriendelijke Iranier verklaarde na de wedstrijd dat er veel concurrentie is en dat dat goed is. Hij voegde eraan toe dat iedereen klaar is om te spelen. Een leugen, dat bewees hij immers zelf. Een kleine reconstructie. Met 25 minuten en 34 seconden op het scorebord kopte Brian Linssen raak uit een corner van Kukçu voor de 2-0. De aangever ging daarna meteen zitten en liet al snel merken niet verder te kunnen. Zijn vervanger, Jahanbakhsh, kwam uiteindelijk op 29 minuten en 9 seconden binnen de lijnen. 3 minuten en 35 seconden heeft het dus uiteindelijk moeten duren om een geblesseerde speler te vervangen. Hoezo klaar om te spelen? Dat je met dit winterse weer je moet ontdoen van je trainingspak, snap ik. En dat een assistent snel nog even wat informatie meegeeft, snap ik ook. Maar waarom wisselspelers anno 2021 halve verkleedsessies moeten doen, is me een raadsel. Hoe moeilijk kan het zijn om je wedstrijd nu onder je trainingspak alvast aan te hebben? Nu betrof het een wedstrijd tegen een laagvlieger. Maar het had net zo goed kunnen gebeuren in een belangrijke pot. Dan is het onverantwoord een geblesseerde speler rond te laten lopen op het veld. Dus bij deze een oproep aan Alireza. En aan Ramon, João en Reece. En ja, zelfs aan Thijs. Be ready. Letterlijk. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kaingeloel. Die ik deze week maak met Misha.
Hey.
En met Rob.
Joepie. Zit je weer hoog, hè, jongen?
Nou ja, wat ik een beetje probeerde te zeggen. Kijk, vaak kun je klagen over wat je voorgeschoteld krijgt of wat er in de bestuurskamers gebeurt.
Ja, ja, ja.
En nu is het een kleine irritatie. Maar het verbaast me wel altijd dat die spelers zo retenlang nodig hebben om uiteindelijk klaar te zijn voor de wissel.
Hebben ze nog een beetje warm gelopen, of dat niet?
Nee, niet eens. Het is alleen maar dat hij dan uiteindelijk zijn pak uit moet doen en dan trekken ze weer een shirt aan en dan moeten weer... Ik snap het niet.
Zou het niet een klein beetje te maken hebben met de spieren warm houden? Johan?
Ja, maar wat?
Of kijk,
dan heb je het trainingspak aan, maar dat trainingspak gaat uit. Daar kan je toch een tenue onderaan hebben? Ja. Waarom moet je dan altijd... Ze hebben altijd dat shirt los. Ook in de zomer hebben ze altijd dat shirt los over een stoeltje hangen. Ja, we zijn aanbeland in de kleine irritaties. Nou, want het gaat gewoon rete goed met Feyenoord.
Kijk, nou ja, dat is wel de conclusie.
Het was een solide overwinning.
Ja, het was een mega sterke overwinning.
Ja.
Al gaf Fortuna niet echt heel erg thuis. Maar dit was wel een heerlijke wedstrijd voor Feyenoord, hoor. Lekker weer druk zetten. Snel foutjes maken.
Ja.
Mooie, strakke bal van Kukçu naar voren. Linssen doortikken. Ik had bij die 1-0 een beetje een Robin van Persie gevoel. Van de bekerwedstrijd tegen AZ. Een beetje op dezelfde manier.
Sowieso was dat een schitterende goal.
Dat is een heel goede goal.
Begon bij Kukçu.
Maar daarna ook een goede actie van Til. En Til ook
die,
van Linssen.
Til die bewijst dat hij dus wel, zeg maar ook... niet alleen maar goed kan rennen of vrijstaan, maar ook toch aardig techniek heeft, toch wel.
Ja, want ook bij die uiteindelijk vierde goal, die Linssen verkeerd kopt en uiteindelijk voor de voeten van Sinister. Ook die voorzet die Brian Til. Maar Til speelde sowieso een van zijn betere potten van de laatste week. Ik vond hem goed spelen. Maar jij zei net even in een bijzin, Misha, van ja, weet je, Fortuna gaf niet zoveel thuis. Nou ja, Fortuna is inderdaad niet zo'n hele goede ploeg.
Nou, hij zit er ook niet in vorm.
Dat ook, nee. maar ik denk dat het ook te maken heeft, en misschien heb ik dan de rood-witte bril op, maar Feyenoord begon zo sterk.
Ja,
soort van
gelijk.
Meteen druk zetten, ja, soort van gelijk. Ook al had Fortuna
zetten.
Het idee, we gaan hier wat halen, dan hadden ze al meteen na 5 minuten het idee, toch gaat het hem niet worden.
Ik vind dat wel knap, in een lege kuip weer, en dat je jezelf toch weer zo kan opladen om toch weer, bam, vanaf minuut 1 laten zien van, hé, maar hier valt vandaag gewoon wederom niks te halen.
En nu ook doorzetten. Want vaker wil Feyenoord nog wel eens na een 2-0 wat achterover leunen. En zichzelf moeilijk maken.
Tegen PEC was dat.
Bij PEC stond het 4-0. En toen gingen zij verdedigend spelen de tweede
helft.
En toen
moesten nog Europees daarna. Hè?
Dat dat moet nu ook. Maar
nou, nu staat er niks meer op het spel. Maar het is...
Nou, maar daar komen we zo.
Daar komen we straks aan het einde wel op. Nee, wat ik zei, ik vond Feyenoord gewoon heel sterk. En ik vond een aantal spelers... Ik zei net Til al, maar ik vond Malasia, waar we laatste week ook veel over hebben lopen dragen. Vond ik erg goed spelen. Die heerste weer aan die linkerkant.
Ja. Ik had heel even toen ik zag dat Trauner niet meedeed, dat ik dacht van, ah, fuck. Maar Geertruida eigenlijk geluidloos
verdediging gebracht. Is niet echt getest. Nee. Bijvoorbeeld onze keeper, hij stond in alle elftallen van de week.
Ja.
Dat geeft volgens mij meer weg over hoe slecht die andere keepers waren op de Nederlandse velden.
Want dat was dramatisch.
Ik vond hem niet geweldig.
Hij had een paar balletjes gewoon, ja, was oké.
Okay, waar ik hem veel beter in vond dan ten opzichte van andere weken.
Passing.
Zijn passing? Ja, daar leek hij zelf zelfverzekerder, iets meer rust aan de bal en goede inspelen. Korte ballen, lange ballen waren weer allemaal in leven. Ja. Dat kan
nou,
niet
allemaal. Dat was in de tweede helft volgens mij, was daar... of was de eerste helft? Nou, dat doet er niet toe. Het was een moment dat Feyenoord niet echt lukte om heel goed op te bouwen. Dus de bal moest al twee keer terug naar Marciano.
Ja.
Dus ze bleven een beetje achterin heen en weer spelen in driehoekjes.
Ja.
En daar dacht ik, je leert het een beetje. Om gewoon een beetje mee te voetballen en rustig te blijven. Dat was wel fijn.
Ik vond hem daarin goed. Maar hij twee keer toe dat er een bal op hem afkwam die niet super moeilijk leek. Dat hij hem wel pareert, maar eigenlijk zo pareert dat hij voor de voeten zou kunnen komen. Uiteindelijk gebeurde het niet. Ja. Nou ja, goed, hij kreeg een 6,5.
Het was oké, inderdaad.
Het was oké. En verder is hij niet. Ze hebben nog wel 5 keer geschoten. Ja, allemaal vanaf de middenlijn volgens mij. Want hij is niet echt getest. We kunnen nog steeds niet echt beoordelen of het fantastisch
is. Ik heb nou niet het idee dat ik denk van, nou, Marciano kunnen we nu na die paar wedstrijden echt nog steeds goed beoordelen of zo.
Nee. Maar ook in diezelfde streak. Want ik heb de laatste 6 competitiewedstrijden 1 tegengoal.
Ja, de Bermuda driehoek met een andere samenstelling.
Ik wou het zeggen, of nou Geertruida speelt, of dat Marciano speelt, of dat Toschers Bijlo weer terugkomt, of dat Trauner in het veld staat. Het ziet er best oké uit.
Weet je wat ik dus fijn vind, met eventueel het oog op donderdag, en daar komen we misschien later wel weer op.
Zeker.
Is dat op het moment dat Feyenoord wisselde, dat we niet achteruit gingen qua spelers. Dat het gewoon alsnog aanvallend fris voetbal vond.
Dat is op zich ook logisch. Kijk, zo'n Jaren Baks, daar moeten we denk ik ook wel even over gaan hebben. Ja, je merkt aan alles dat hij zo gigantisch graag wil. En natuurlijk vergalopeert hij soms wel eens en heel veel ging ook mis. Overigens voor al die mensen die alleen maar Formule 1 hebben gekeken. Het was wel het beste kwartier van Jaren Baks in Feyenoord shirt. Want ik vond dat laatste kwartier wel goed.
Ja,
iets daarvoor had hij al kans om uiteindelijk de doelpunt te maken waar die corner uitkwam. Nou, uiteindelijk kopte hij ijzersterk binnen.
Veel goals.
Ja, daar kom ik straks nog even op, want daar wil ik nog even over hebben. Maar de wissel, ik vond Rius Nelson viel op een gegeven moment in op 10.
10, ja.
Vond ik best goed, eigenlijk.
Ja, ik vind het ook wel een logische gedachte, met zijn diepgang. En dat is wat Feyenoord graag wil. Feyenoord wil graag een lopende 10, dus ik begreep dat wel.
Ja, ik vond het verfrissend, maar best leuk. Ja, Diemers, die viel me niet tegen.
Assistje, hè?
Ah, assistje. Ja, dat is...
Nee, we hebben heel lang heel flauw gedaan. Ja, ongeveer bijna iedere supporter volgens mij over Mark Diemers. En we weten allemaal ook dat hij geen rol meer gaat spelen in de Kuip.
Nee.
Het is hem nu gegund omdat hij lang weg is geweest.
Ja.
Die minuten die hij heeft gemaakt. En dat is dan wel leuk voor hem. Ja, toch? Ja.
Zeker. Nou ja, zeker. Maar ik bedoel,
maar het is gelukkig, en dat ziet Slot ook wel, echt niet het niveau Feyenoord.
Nee, ik zag wel wat opheffen wederom op mijn geliefde Twitter van wat een aantal mensen die zeiden van ja, je geeft nu minuten aan Diemers. Die minuten had je ook kunnen geven aan jeugdige spelers, zeker nu met het jeugdvoetbal dat uitgeval is. Of je nou een Milambo of Hartje zat niet eens op de bank.
Daar ben ik mee eens hoor. Dat verbaast me dan wel.
Ja, maar aan de andere kant, weet je, straks moet Diemers in de winter weg. En dan heeft hij nu wel een paar wedstrijden om zichzelf te laten zien. Maar, en dat hij fit is ook.
Maar je kan toch wel een mooie highlight reel maken van het vorige seizoen. Daar heb je toch niet nu nog 4-5 wedstrijden voor nodig?
Ja, maar als ze... al die kapballetjes...
Nee, maar goed, hij heeft gescoord tegen PSV. YouTube-filmpje. Dan herhaal je die 4 keer. Ja, ik bedoel...
tegen PSV. Laat je die vier keer zien.
Ik irriteer me soms wel een klein beetje aan... We doen er zelf ook in deze podcast doen we wel een beetje lacherig. En het is een makkelijk pispaaltje. Ik heb toevallig later een podcast geluisterd van onze grote vriend Wesley. Het ging over met Luigi Bruins voor de tegenstander.
Ja.
Ja, daar wordt ook wel genoemd van, ja, weet je, het is fijn dat het publiek staat altijd heel goed op en die steunt de club altijd massaal. Maar ze vergeten soms ook wel eens dat op het moment dat je tegen een speler keert, wat Bruins natuurlijk ook al mee heeft gemaakt, dat zo extreem mentaal slopend is voor een speler. Want die heeft natuurlijk niet de intentie om het elke week te verneuken.
Nee.
En dat hij dan misschien iets minder goed is, ja, dan kan je hem niet kwalijk nemen. Want ik neem aan dat zo'n speler elke week zijn stinkende best doet. Dus het helpt niet. En nu zit er dan niemand op de tribunes. Maar het helpt niet om elke keer maar weer lacherig en clownesk te gaan doen over Diemers. Nogmaals, ik doe het zelf ook. Dus ik ben een beetje hypocriet wat ik nu zeg.
Behoorlijk.
Maar we moeten ook dat soort spelers waar we misschien niet per se groot fan van zijn, moeten we uiteindelijk wel steunen. Want op het moment dat ze in het veld staan, ja, moeten we alleen maar hopen dat het dat succesverhalen gaan worden.
Nee,
ja.
Dat is zo. Maar goed, tot zover Diemers, toch?
Tot zover Diemers. Ja. Nou goed, waar we het wel over moeten hebben. De man van de wedstrijd. 2 doelpunten, 2 assists. Brian Linssen, die voelde waarschijnlijk weer de hete adem van Cyril Dessers in zijn rug.
Ja,
die
dacht,
nou weet je wat, het wordt weer eens tijd dat ik wat ga presteren. Die vond ik goed, zeg.
Mooi, hè? Toch, maar goed dat de Slot bij Linz is gebleven. En dat hij niet voor Ciro heeft gekozen als eerste spits.
Ja, weet je, er is voor alle twee, dat blijven we elke week herhalen. Er is voor alle twee wat te zeggen.
Ja, hij scoort,
maar inmiddels is Linz topscorer van Nederland.
Ik kan zeggen, hij scoort doelpunt 9 en 10.
En geeft 2 assists in deze wedstrijd. Waarvan er eentje onbedoeld.
En 19 kopgoals.
Ja,
in de afgelopen 5 seizoenen.
Hij is nu in zijn eentje degene met de meeste kopgoals. We moeten wel bij zeggen, ja. Hij is ook de enige die al die tijd in de Eredivisie heeft.
Ik vind dat altijd zulke waardeloze statistieken. En dan krijg je zo'n lijstje met van, heeft de meeste puntje sinds 2016. Dan denk je, ja,
hij had toch ook de meeste goals, dat was een paar weken geleden toch, stond hij op gelijke hoogte met Dennis Bergkamp.
Ja.
Ja, dat was fantastisch hoe hij erop reageerde. He, dat hij zei tegen ESPN van, jullie kijken daarvan op. Ja, dan moest je wel heel hard lachen.
Dat sowieso leuk, maar dat maakt het een mooie gast.
Ja,
man.
Ja,
de manier van hoe hij is, gewoon vrolijk en energiek.
Ja.
En,
ja. Maar met name die eerste kopbal.
Lastig hoor.
Die was een slechte corner. Echt knap. Het was geen slechte corner.
Dat vond ik ook zo raar. Op ESPN zeiden ze dat.
Dat vond ik helemaal niet.
Hij gaat keeper over die eerste linie heen.
Hij was daar niet gepland. Linssen schat die bal gewoon erg goed in.
Maar een slechte corner is voor mij, wat wij ook wel eens bij Feyenoord zien, dat je hem over de achterlijn trapt.
Ja, of bij de eerste paal. Of de vrije trappen.
Die hebben we ook niet altijd even goed. Nee, maar ja, het was qua, als je het hebt over het rendement uit corners, hadden we een vrij hoge score. Ja. We hebben natuurlijk 3 doelpunten gescoord uit corners. 3 verschillende voorzetgevers. De eerste was natuurlijk van Kukcu. Daarna hadden we Uisnes, die wederom het hoofdje van Linssen zocht.
En Diemers.
En bij die laatste hadden we Diemers, die Jaanbaks vond.
Ja.
Ik heb even gevraagd aan Bart Vrouws, de statistiekenman van Opta. Want ik las laatst ook op een gegeven moment in die wedstrijd dat we geloof ik 400 corners kregen. Dat heel veel ophef was over van ja, Kukcu kan geen corners nemen. Voor mijn gevoel hadden we dit seizoen best wel veel gescoord uit corners. Dus ik dacht, ja, ik weet niet of dat klopt. Dus ik dacht, ik ga het gewoon eens even met data vragen. Dus ik heb Bart Vrouws van Opta heb ik gevraagd. En die vertelde mij van, ja, voor deze wedstrijd had Feyenoord 2 doelpunten gescoord in de Eredivisie uit 95 corners.
Dat is echt weinig.
2,1% wordt daar dus wel uit. Sinds afgelopen zondag hebben we er 5 uit 104. Ja. Nu hebben we 4,8%. Nou, het gemiddelde in de Eredivisie ligt op 4,3%. Dus nou, we doen het inmiddels boven gemiddeld. Maar dat heeft dus allemaal wel te maken met onze laatste wedstrijd. Ja. En Fortuna die daar niet al te veel moeite voor deed.
Nee.
Maar er valt gewoon nog veel meer te halen.
Maar ik denk dat wel een deel van de oplossing is. Want ik raak niet uitgesproken over de kwaliteiten en over de ontwikkeling van Orkan Kukcu. Maar als je het hebt over de dode spelmomenten, vind ik dat hij daar nou echt wel een stap kan maken.
Ja,
en je ziet nu
zeker.
Dat Uisnes, de enige corner die hij volgens mij genomen heeft, nou was panklaar op het hoofdje van Linssen.
Ja, dat was helemaal prima. Ja.
Diemers, ja, dit zal normaal gesproken niet heel veel minuten gaan spelen. Die gaf hem ook perfect voor op Jaanbaks.
Ja.
En ik zeg er nogmaals bij, het was Fortuna die niet al te veel moeite deed in defensief opzicht. Maar als je het hebt ook van de top, het rijtje met degene die de meeste corners heeft genomen in de Eredivisie, staat
Kukcu.
Nou, bij mij, hij heeft er 79 genomen dit seizoen. En op nummer 2 staat Witek met 64. En op nummer 3 staat Veerman met 55. Dus voor de afwisseling is het ook eens goed dat je zegt, nou, Orkan, misschien laten we hem nu eens een keer over aan Uisnes. Want die beheerst het dus ook gewoon prima. En Tornstra kan het natuurlijk ook. Die heeft het in het verleden ook wel gedaan.
Ja, en toch vind ik dat bij Tornstra altijd wel een beetje tegenvallen. Ook zijn vrije trappen. Dat ik altijd denk van, daar staat Tornstra achter de bal. En dan dan is het weer net niet.
Ja.
Dat vind ik jammer.
Ja, maar het was sowieso nu ook met een gegeven moment de vrije trap naar Malasia vanaf de rechterkant dat hij met links...
Die vond ik trouwens nog verrassend goed, maar daarna kwam Senezi en dacht van jezus, waarom jij?
Ja, volgens mij hebben ze gewoon loodjes getrokken. Volgens mij waren ze nog in de
Sinterklaas. Dat was ook de reden trouwens. Ja, goed dat je het even noemt. Trouwden deed natuurlijk niet mee.
Ja.
Ja, die heeft zich wekenlang...
De reden is nu bekend waarom
hij
niet mee
verstopt op zijn studeerkamer inlezen in het Sinterklaasfeest.
Ja.
En vervolgens, en dat is echt waar, want je kan even op zijn Insta gaan kijken. Sorry Sjoerd voor de donderdag podcast, maar deze pak ik alvast even, want het is nu actueel.
Ja.
Heeft hij Sinterklaas gespeeld voor zijn eigen kinderen?
Hoe fantastisch. En ze hadden hem niet herkend.
Ze hadden, nee, ik heb gezien hoe hij eruit zat. Ik herken hem ook niet.
Nee.
Echt, dat is toch een goudveetje.
Ja, maar één is de vraag. Is in Oostenrijk wordt daar ook het Sinterklaasfeest gevierd?
Nou, nee.
In Zwitserland weet ik wel, maar Oostenrijk weet ik niet.
Oostenrijk hebben ze wel... Ze hebben wel een... Maar dat heet daar dan weer anders.
Oké. Okay. Maar als het niet zo is, is het extra complimenten voor onze beer achterin.
Ja, man.
Want als je dus gewoon zo ingeburgerd bent dat je na 4 maanden Nederland... Dat je dus nu al bedenkt van, ik ga voor mijn kinderen Sinterklaas bidden. Dat vind ik echt heel tof. Dus ja. het was al een held en het wordt alleen maar een grotere held.
Ja, echt een leuk vet. Maar goed.
Maken we ons zorgen, want het negatieve stukje van deze wedstrijd was toch wel het uitvallen van Kukçu. Trauner kon al niet meedoen.
Ik denk dat Trauner niet mee kon doen vanwege die tik die hij kreeg in de wedstrijd tegen Heracles.
Ja, Slot zei... Nee. Het was op de training. Maar dat was volgens mij... kwam wel uiteindelijk voort uit dat tikje van Heracles. Was die de laatste training voor de wedstrijd was die afgehaakt. Volgens mij is het allemaal niet zo zorgelijk. Bij Kukçu dacht Slot ook van niet.
Maar het zijn nu allemaal kleine dingetjes, hè? Bijna die natuurlijk even... Maar goed, dat is corona. Texera was ziek. Het zijn allemaal nu... Het was natuurlijk steeds voor te gevreesd... voor de smalle selectie die we dan hebben...
Nou ja,
nu begint het langzaam. Ja, we gaan het in het laatste item gaan we het hebben op de voorbeschouwing van Maccabi. Nou, dat wordt een soort van puzzel die er gelegd moet worden. Om daar überhaupt 11 mensen neer te nemen.
Maar daarom zei ik ook net, van ik ben oprecht blij dat op het moment dat die nieuwe gasten erin kwamen, die 5 nieuwe spelers, dat het spel er niet op achteruit ging.
Nee.
Feyenoord bleef wel gewoon hun ding doen en ging aanvallend gewoon nog steeds door. En dat resulteerde gewoon nog naar meer goals.
Ja.
Dus wat dat betreft...
Ja. Dat klopt. Ik heb me er wel even zorgen om gemaakt dat Kukçu zat. Niet alleen van, als het maar niet te erg is. Maar ook voor de wedstrijd. Alhoewel, het was maar Fortuna, weet ik ook wel. Maar ik was heel benieuwd, oké, hoe gaat het zonder hem?
Ja.
Want hij was natuurlijk de laatste weken zo'n enorm dragende speler.
Absoluut.
Ja, niet alleen dat maar je ziet het inmiddels toch, mag ik hopen, ook gewoon wel. Dat Kukçu echt supergoed in vorm is en heel belangrijk
weet
is.
Weet je wat mij opviel? Is dat zijn passing is strakker.
Ja.
Zijn ballen, die zijn... In plaats van een slappe hap, echt gewoon bam, strak in de voeten. Waardoor Feyenoord gelijk mooi door kan voetballen.
Ja. En ik zag iemand ook nog tweeten van echt heel Europa heeft ongeveer te slapen met uisnus. Wat je ook zou denken als je hem zo ziet. Dat vind ik ook waanzinnig. Ik smul zo van dit middenveld, jongens.
Ja, het is een heerlijk
middenveld. Echt niet te geloven.
Zeker als Til ook weer begint te renderen.
Ja, en die echt ook wel goed speelde.
Ik vind
het leukste nu met onder andere Slot, die wedstrijd tegen PEC, nu tegen Fortuna. Het zijn de laagvliegers van de Eredivisie. En we gaan er ook echt gewoon heel lekker overheen.
Ja.
Voorheen kon het nog wel eens zo zijn. Ja, het maakt eigenlijk niet uit dat we bijna tegen PSV het beter deden dan tegen RKC. Nou, nu zie je toch wel dat we die wedstrijden echt overtuigend beginnen te winnen. En super solide, geen kans weggeven.
Nee.
Ja, dat vind ik wel heerlijk, man.
En zonder publiek.
En we staan er voorkomen terecht, Johan Derksen.
Absoluut.
Ja, sorry dat ik aandacht aan die kwak zal overgeven.
Ja, maar nee, dat is over terecht.
Zo irritant dat hij weer zei, Feyenoord staat te hoog.
Die volgt dat niet meer.
Op basis van doelsaldo is het bullshit, op basis van dat voetbal is het bullshit, op basis van de statistieken is het ook bullshit. Het is alleen maar
het is een
onderbuikje bij die van.
Ja, en het lijntje wat hij nog steeds heeft met Dick Advocaat, want nog steeds in elke zin moet gezegd, ja, maar deze selectie is zo anders en Dick Advocaat heeft echt alles uitgehaald. Ja, weet je.
Nee.
Ik ga er niet, ik reageer er niet eens meer op, want ik weet wie het zegt. Er is maar één Johan met verstand.
Ja.
En die gaat nu de bakens doen.
Bakens in de vette.
Ja, jongens, het was een goed weekje.
Ja?
Een steengoed weekje. Ja, vorige week was ik natuurlijk zat ik een beetje in mijn hempie. Deze week had ik keuze, dus ik heb er weer een paar moeten slachtoffen. Ik ga ze dit keer niet noemen, want dat doe ik elke week.
Nee, dat moet je niet doen.
Zit er een beetje een verrassing in? Of,
Ja, op nummer 2 een verrassing. Ja, op nummer 3 hebben we misschien wel voorbij zien komen, Jorginho Wijnaldum.
Ja.
Gaat nu niet zo lekker met hem in Parijs. Ja, met Paris Saint-Germain wel, want die wint natuurlijk alles. Maar dat lijkt me ook niet heel onlogisch met die selectie.
De meest saaie club van de wereld.
Zo'n beetje wel, ook in de meest saaie competitie daardoor.
Ja, eigenlijk wel, hè?
Nou ja, Bayern München doet ook wel aardig duit in het zakje. Maar goed, in ieder geval, ja, hij is amper basisspeler. Hij heeft pas 6 keer mocht hij vanaf het begin beginnen. Hij heeft pas 3 keer een wedstrijd volledig uitgespeeld dit seizoen. Dus het is nog niet, zeg maar, een geslaagd huwelijk. Nou, afgelopen weekend moesten ze het uitduel spelen tegen Lens.
Of Lens.
Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt in het Frans. Ja,
ik denk dat je wel in de buurt komt trouwens. Ah, niet eens zo slecht. Sorry, ik lachte je uit, maar neem ik even terug.
Nou, in ieder geval, die club die klinkt als Germain. En daar kwamen ze in de 1-0 achter. En toen kwam Jorginho Wijnaldum, onze genie, kwam erin in de 70ste minuut. En die maakte, in blessuretijd maakte hij die, met een ijzersterke kopgoal maakte hij de 1-1.
Mooi man.
Hebben nu nog steeds een voorsprong van 11 punten op nummer 2. Dus ja, weet je, die zijn straks, ik denk half februari zijn ze kampioen. En dan kunnen ze op het dode gemakje...
Nou, Ginny, als je verveelt, ja, volgend jaar mag je best
nog... Ja, bijna, Til die gaat uiteindelijk weer straks terug naar Spartak, verwachten we. Dus we zullen nog een aanvallende middenvelder die elke week een basisplaats krijgt. Ik zeg geen nee. Op nummer 2, Matthew Steenvoorde.
Oh.
Die moest midweeks een wedstrijd spelen in de kwartfinale van de Kroatische beker. Want hij speelt bij Gorica in Kroatië. Moest tegen Istra 1961 spelen.
Ja.
Kwamen 0-1 achter, maar in de blessuretijd van de eerste helft 1-1. Kwamen 1-2 achter, maar in de blessuretijd van de tweede helft werd het 2-2. Maakte nog een goal, werd afgekeurd door de VAR. Dus uiteindelijk penalties.
Hey.
Nou, de eerste twee penalties werden door alle tweede ploegen geraakt. Daarna miste Istra, scoorde Gorica en uiteindelijk miste Istra er nog een, waardoor Steenvoorde de vierde penalty moest gaan nemen. Was de eerste penalty in zijn carrière, heb ik opgezocht.
En gelijk raak.
Nou, en hij schoot hem in alsof hij er elke week 25 neemt.
Ja?
Keihard tegen de touw. Ja, maar zonder enige twijfel schoot hij hem raak. Door naar de halve finale.
Tegen?
Rijeka. Terwijl uit, dus dat is wel een pittige wedstrijd voor ze. Maar hartstikke leuk dat Steenvoorde het goed doet in Kroatië.
Leuk man.
En dan op nummer 1. Ja, eigenlijk is dit voortbedurend op de nummer 1 van vorige week. Toen had hij een puntje gepakt in de Champions League. En stond hij op het rand van het kampioenschap in Zweden. Ja, het is hem gelukt.
Het is hem gelukt,
Jon Dahl Tomasson is uiteindelijk kampioen geworden met zijn Malmo voor de tweede seizoen op rij.
Heb je die pitch invasion gezien?
Ja, ook. Maar het kostte wel wat moeite. Want ze stonden een paar puntjes voor, wat zeg ik, 2 punten voor AIK. Op AIK Stockholm. Die begonnen hun wedstrijd vreselijk slecht. Want die kwamen heel snel op 0-2 achter. Maar voor rust was het al 2-2. Okay. En net na rust werd het 3-2. Terwijl het nog op eigen veld tegen laagvlieger Halmstad stond er nog steeds 0-0 voor... Voor Malmö.
Oeh, spannend.
Nou, uiteindelijk is het 4-2 geworden op het andere veld. Is AIK, die krijgt er dus 3 punten bij geschreven. Is het dus 0-0 gebleven in Malmö. Waardoor ze alle twee 59 punten hebben op in de stand. Doelsaldo Malmö 58 voor, 30 tegen. AIK 45 door en 25 tegen. Dus op doelsaldo is Malmö uiteindelijk kampioen geworden.
Heet spannend.
Dus het was, nou, ik wil me niet weten hoe je als Malmö-fan die laatste minuten zit. Want je zal inderdaad maar in die laatste minuut
niet
vervelende counter tegen krijgen.
Oh, verschrikkelijk.
Dan is je kampioenschap ineens toedeledokens.
Maar wel tof.
Wel tof voor Jon Dahl Tomasson, die het gewoon hartstikke goed doet in Zweden. Niet geheel onverwacht was daar ineens het bericht vanuit de KNVB dat de A-competitie, oftewel alles vanaf de onder 13 en ouder, tot de winterstop eruit gegooid werd.
Ja.
Nou, natuurlijk wel flinke gevolgen voor onze teams in de Academy.
Yep.
Dat die niet mochten spelen, dus wij dachten van daar moeten we het toch maar weer eens over gaan hebben. Ik heb het gevoel dat het een déjà vu is, want dit gesprek hebben we vorig jaar rond deze tijd ook een beetje gehad. Van ja, wat moeten we nu met die onder 21, want dat is natuurlijk toch het paradepaardje waar we heel veel hoge verwachtingen van hebben, wat we daarmee moeten gaan doen. Maar... Laten we even breder trekken. Hoe kijken we één naar dit besluit vanuit de KNVB? Want...
Ja, want dit is KNVB-besluit omdat ze denken van dit is niet te doen tussen 5 en 5.
Nee, het zit een beetje anders. Nou. Ze hebben gekeken naar de A-categorie en B-categorie.
Ja.
En A-categorie is meer prestigieus, hè? Dat is wat serieuzere competities. En de B-categorie is weer meer voor de gasten die... Ja, in de ogen van de KNVB niet echt hoeven te trainen.
En waar ligt dan... Ja, zo goed zit ik er niet in. Maar wat is dan de B-categorie? Heb je het dan gewoon puur over reserve-elftallen?
Nou, ja, of vijfde klasse, de vierde klasse. Dus mensen die...
Ja, die kunnen doorgaan.
Ja, die kunnen wel
trainen. Dus bij voetbal zaterdag gaat wel door.
Precies.
Juist, ja.
Ja, een bal op het dak, 70. Maar ik heb trouwens gehoord van dat al die keepers in de Eredivisie er geen types van kunnen. Dus... Ik zou misschien toch nog even Rob op het moment toch een sollicitatiebrief naar Fortuna Sittard sturen.
Ja,
niet dat ik je kwijt wil, maar als er ooit een kans is dat jij nog betaald voetbal gaat spelen, is het wel nu.
Oh, lekker. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ga het doen.
Raak me Rob straks kwijt aan Fortuna Sittard. Niet aan de podcast, maar
schitterend.
Maar wat ga je dan op je rug zetten? Zet je dan Hamlap of die gewoon van Elewoud?
En dan minstens...
Ik ga gewoon zo'n Braziliaanse voornaam nemen ook.
Rubinho.
Ja, dat is gewoon zo.
En dan gewoon shirt nummer 134, dat is het aantal kilo's wat je weegt, toch?
Ja, leuk. Leuk dit.
Goed, je was aan het vertellen. A, B categorie. A gaat dus niet meer door.
Nee, ja. En dat is dan vooral omdat het meer de serieuzere competities zijn in het...
Ik snap heel veel dingen niet, laat ik dat vooropstellen. Maar ik snap niet zo goed waarom het niet... Waarom die wedstrijden eruit gegooid zijn door de KNVB. Want in principe, tot 5 uur... Kan er van alles nog. En vanaf 5 uur mag natuurlijk eigenlijk in het land niks meer, even vrij vertaald.
Ja.
Ja. Maar ja, met dit winterse weer, er worden volgens mij niet heel veel wedstrijden, zeg maar, aangevangen om 4 uur. Volgens mij is de laatste tijdstip dat voetbalwedstrijden beginnen tegenwoordig, zo'n beetje 3 uur.
Ja, ligt ook een beetje per vereniging en hoeveel velden ze beschikbaar hebben.
Nou, maar als maar als alleen maar de A-categorie door mag gaan, dan neem ik aan dat je ook op de complexe, of de B-categorie, ja. Sorry. Als de A-categorie wel, dus de professionelere, wel door zouden mogen gaan, dan zou je toch ook kunnen zeggen, joh, van 4 uur maken we inderdaad 3 uur.
Ja.
En dan redden we het wel. Ja,
nou, maar een half uurtje eerder, dan heb je het probleem opgelost. Puzzel,
kijk, trainen, snap ik, is wat lastiger. Nou, want zeker in de academy zitten die veetjes allemaal op school.
Ja, is dat zo? Maar die
trainen meeste overdag. Die
trainen juist overdag.
Ja, maar
de meeste BVO's.
Maar ook wel na 5 hoor.
Ja, precies.
Want die moeten gewoon naar school. En er zijn ook wel teams voor 5 trainen, maar echt niet alles.
Maar waar ik benieuwd naar ben, kijk, het is, ik begrijp dit besluit niet zo goed. Nee. Inderdaad, want ik denk, volgens mij valt dit ook binnen de regels die je nou eenmaal hebt te accepteren inmiddels. Hè? Want,
ja,
je kan ook een hele andere discussie op loslaten, maar dat gaan we niet doen. Zou je dit volgens mij moeten kunnen regelen?
Ja.
Dus ik begrijp het niet zo goed waarom dit tot de winterstop, en het is niet heel lang.
Het zijn maar een paar wedstrijden, met de intentie dat ze die na de winterstop gaan inhalen. Nou ja, dat vind ik mooi klinken, maar ja, we weten niet, 1, wat corona gaat doen, 2, wat vervolgens het besluit van het kabinet gaat zijn, en 3, dus wat de KNVB vervolgens daarmee gaat doen. Dus de intentie is hartstikke leuk, maar daar kopen we helemaal niks voor. Volgens mij missen deze gasten gewoon weer 4 tot 5 wedstrijden, zeg maar.
Ja, precies, maar ook een bepaald ritme. En nou ja, we hebben het een poosje geleden gehad, naar aanleiding van jullie bezoek aan Koen Stam.
Ja.
Over de academy en wat voor processen daar nu gevoerd worden. En niet alleen maar mentaal, maar ook fysiek.
Ja.
Hoe ze trainen. Ja, volgens mij is dan zo'n onderbreking,
hinderlijk,
opgelegde onderbreking. Echt super hinderlijk voor al die procesjes die je met spelers hebt. En ik denk niet dat spelers hier baat bij hebben.
Het dubbelkromme is dat oefenwedstrijden dus nog wel gespeeld mogen worden.
Ja, want die zouden dan rond een middagtijdstip gespeeld kunnen worden.
Ja, ik weet niet wat de achterliggende gedachte is. Maar bijvoorbeeld Feyenoord onder 21 mocht dan de competitie niet spelen. Dus hè, ons jong Feyenoord team.
Ja.
Maar die spelen wel doodleuk een oefenwedstrijd tegen Jong Volendam. Die ze overigens met 9-3 wegpoetsen.
Ja, ja.
Maar dan denk ik, ja, waarom, weet je, ja, leg het bij mij uit. Ik snap dat niet. En om helemaal een soort van het verwarrend te maken, de vrouwen, die in ieder geval door Feyenoord betiteld worden, soort van als hetzelfde als de Academy, even los van het feit dat het misschien
doe er wel mee.
Ja, die mogen we gewoon wel doorgaan. Die hebben afgelopen zondag wel hun wedstrijd kunnen spelen, al had die misschien beter niet door kunnen gaan.
Nee, ik heb even terzijde, ik heb die nog even gekeken. Leuk dat er in ieder geval nog iets wel doorgaat.
Ja. Ik gun het ook voor. Ik gun het hun vooral enorm. Hè? Ik bedoel, wat iedereen een voetbalwedstrijd. Maar
als zij. Nee, maar dat is het dus. Kijk, de vrouwen. En ik snap jouw uitleg met die A- en B-categorie. Dat de B-categorie inderdaad bal op het dak 7. Die hoeft niet
per se te dus trainen. Niet hoeft.
En als ze het wel doen, kan het ook heel vrij blijven. Maar de vrouwen worden heel erg serieus genomen door Feyenoord. Ja. Die hebben ook gewoon vaste trainingsmomenten. En volgens mij lukt dat daar ook prima om dat wel te organiseren.
Ja, maar als zullen ook sommige meiden nog wel met hun werkdingen af ook moeten
spreken. Ja, maar dat hebben we van Anouk Boshuizen gehoord. Dat het semi-prof zijn. Dat ze gewoon tot een uurtje of 3 volgens mij verplichtingen elders hebben. En vanaf 3 uur pas gaan trainen op de club.
Maar in ieder geval, hun lukt het wel. Die gaan echt niet alleen maar een wedstrijdje voetballen. Die trainen echt wel.
Maar kunnen scholen die jongens afleveren aan BVO's niet een op maatwerk gemaakt schema maken
dat
voor die gast?
Dat hebben ze natuurlijk altijd wel.
Ja, toch?
Als ze daar helemaal voetballen.
Dan kan je dat toch gewoon door laten gaan. Dat is voor hun ontwikkeling is dat veel beter. Want ja, stel, ik had eerlijk liever gezien dat ze gewoon gezegd van, nou, die A-categorie, daar gaan we mee door. Want daar gaat het om.
Ja.
Dat zijn jongens die zich echt moeten ontwikkelen.
Nou ja, goed.
En dan de B-categorie is dan.
Ideale situatie was natuurlijk alles doorgegaan. Want het befaamde briefje van Seuntjes vorige week, dat hij oproep deed aan.
Was het niet Fleming?
Dat was Fleming, je hebt gelijk. Die oproep voor sporten is gezond of iets in die geest.
Ja,
ja dat, maar goed, dan krijgen we een hele coronadiscussie. Daar moeten we een beetje van wegblijven, want het is een maatregel. En daar hebben we ons helaas aan te houden. Maar het lijkt weer willekeurig.
Ja.
Dat hebben we helaas al te vaak gehad. Maar met wel het gevaar dat nu in dit geval onze spelers in de academy, maar zeker het onder 21 team, die zijn hier toch wel weer de dupe van. Want vorig jaar zagen we natuurlijk dit op een gegeven moment ook gebeuren. Toen is het besloten in de winterstop om dat hele team in de uitverkoop, of nou eigenlijk in de uitverhuur te
verhuur
doen.
Ja.
Toen gingen geloof ik 9 spelers zijn toen op andere velden gestald.
Ja, maar nu valt er nog niks over te zeggen.
Maar goed, je moet zo langzamerhand moet je wel gaan bedenken van wat gaan we doen.
Ja.
Ja.
Wat stel nou dat dit wel aanhoudt? Weten we niet. We hebben echt geen idee.
Je kan nu als Feyenoord zijnde een plan maken van stel als scenario A zo loopt dat we na de winterstop niet door kunnen. met de competitie. Ja, dan moeten we kijken wie het meest relevant is om door...
Nee, maar dat hebben ze vorig jaar natuurlijk ook gedaan.
Ja, maar voor hetzelfde gaat zeggen ze straks in februari... Mannen, we kunnen weer gaan voetballen. En dan is de helft van je selectie weg.
Ja,
wat ga je dan met je ambitie doen om eerste te worden?
Ja, maar dat is gewoon überhaupt het probleem. Dat je gewoon even los van de sportieve prestaties die niet geweldig waren. Ik bedoel, laten we niet doen alsof
het ging ook weer een beetje missen.
Het ging de laatste weken weer wat minder.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel zo'n duivels dilemma. Wat ga je doen met je betere talenten? Ga je die wel weer binnenboord houden? Of ga je zeggen, ja, ze moeten spelen, ze moeten ontwikkelen. En dus moeten ze op velden elders moeten ze gaan spelen.
Nou ja.
Ik weet het niet. En wat niet helpt is als je gewoon kijkt naar hoe onze huidige huurlingen doen.
Daar word
ik niet per se vrolijk van. Want
hallo, hé.
Ik heb ze even nagelopen. We hebben er 4 verhuurd dit seizoen. Nou, laten we beginnen met het positieve. Als er kan,
ja.
Doe het goed. Vorige week nog de beslissende gemaakt met zijn kop notabene. Met zijn 1,12 meter maakt hij een kopgoal om uiteindelijk de wedstrijd te winnen met Excelsior. Speelt, terwijl we dit opnemen, speelt hij tegen een jong team. Ik weet even niet meer welke. Maar gewoon 15 potjes, 4 goals, 6 assists. Doet het gewoon echt uitstekend daar bij Excelsior. Op de tweede plek, dus doet het bovenin mee. En die, boven verwachting, want niemand had dit verwacht van Excelsior.
Sowieso heel knap, ja.
Absoluut. Ja. Maar dan hebben we Robert Bozeniek. Ja. Kennen we die nog?
Ja. Daar hoor je zo weinig over.
Ja, dat klopt ook, omdat hij nooit speelt.
Ja.
Hij is daar voortdurend wisselspeler bij een laagvlieger in de tweede Bundesliga, bij Düsseldorf.
Fortuna Düsseldorf, ja.
Pas 2 basisplaatsen gehad, 2 goals weliswaar gescoord. Maar ja, de laatste 2 potjes is hij niet van de bank afgekomen. Er wordt alweer gesproken dat hij waarschijnlijk in de winterstop teruggehaald gaat worden of verhuurd wordt aan een andere club.
Ja, dat had ik gelezen bij Feyenoord TM.
Ja, kijk, stel je haalt hem terug, dan moet dat onder 21 team doorvoetballen. En dan moet je Bannis dan weer verhuren.
Ja, maar wil je dat dan? Hè?
Nee, dat is niet ideaal voor eigenlijk voor geen enkele partij.
Nee, precies, voor niemand.
Maar goed, als je die ambitie hebt toch om uiteindelijk met die onder 21 te komen. Kijk, zo kunnen we Bozeniek natuurlijk ook zijn geld waard laten maken. Hè? Dat hij straks zeg maar topscorer wordt van het onder 21 team in na de winterstop. Ja. Dat hij er 24 maakt en uiteindelijk dat we daarmee de tweede divisie ingaan.
Ja, ik heb die hoop een beetje opgegeven.
Nou ja, andere man dan, Christian Conte, kennen we die nog?
Ja, waar zit hij ook alweer?
Sandhausen.
Oh ja, Sandhausen.
Eén na laatste in Duitsland. Dus in de tweede Bundesliga ook weer. Pas 4 potjes gespeeld, 1 assist. 69 minuten pas gespeeld in die 4 potjes. Dus alleen maar wisselspelers. En ik zat op zijn transfermarktpagina. Ik zie daar staan maagdarm, verkoudheid, spierproblemen. Dus de man van glas bij ons is ook nog steeds de man
maagdarm.
Van... Maagdarm? Ja, dat zijn verschillende blessures die hij in die paar weken dat hij daar gezeten heeft... inmiddels ook alweer opgelopen heeft. Ja,
hoe lang loopt zijn contact nog bij Feyenoord?
Hierna nog een jaartje.
Ja, dat gaat hem echt niet meer worden.
Dat gaat hem niet worden. En nou ja, dan hebben we er nog één. Ashraf El Bouchatoui, uitgeleend binnenlands aan RKC. Zou je denken van, dat is geen geweldige ploeg.
Maar hij begon wel veel, toch?
Nou, hij is altijd maar wisselspeler. Hij heeft 2 potjes gespeeld in de basis, waaronder eentje in de Kuip.
Feyenoord, hè? Ja. Wel 2-2, hè? Dus eigenlijk...
Ja, dat is zijn verdiensten. Ja. Zijn verdiensten. Nee, speelt ook amper tot niet. Dus
Terwijl ik daar had ik, denk ik, van deze jongens, en Bozeniek een beetje, meeste vertrouwen in.
Ja.
El Bouchatoui op dit niveau, Eredivisie,
maar
helemaal
hier
prima.
Hier zit precies de crux. Want als je hem doortrekt, in mijn lijstje Baken zit ik natuurlijk ook altijd naar onze Zwitserlandgangers te kijken. Ik zit naar Jordi Weerman en Wouter Basel, wou ik zeggen.
Wouter Burger.
Wouter Burger.
Ja.
Doe het ook gewoon nee, oké.
Jij bedoelt van, dit waren wel allemaal, de grootste talenten.
Dit waren de grootste talenten. Ja. Toevallig heeft Wesley, daar is hij weer, heeft hij deze week ook gesproken met Tosho Leek. Overigens, ja, echt een waanzinnig gesprek. Dat heeft hij gewoon gevoerd in de spelersbus. Dus nou ja, we gaan straks reclame maken voor Patreon, maar ik doe het nu stiekem al. Dat kan je dus allemaal luisteren als je lid van ons patronplatform bent.
Onderweg naar de Kuip, hè?
Onderweg naar de Kuip. Ja, in de spelersbus heeft hij met Tosho Leek, oude jeugdspeler van Feyenoord Jeugd, heeft hij gesproken. Maar ja, dat is een gigantisch groot talent. En als je zat met wie die toen in die selectie zat, in dat jeugd-EK onder 17 team, daar zat hij met een Brobbie, daar zat hij met Gravenberg, daar zat hij met Timber. Dan zag je bij Feyenoord dat 5 spelers. Je had daar Korovar, inmiddels semi-amateur volgens mij.
Ja.
Je had daar Burger, toch een beetje verdwenen naar Zwitserland. Ramon Hendricks, die het vooralsnog niet heeft gemaakt.
Nee, die
spaarzame kansjes krijgt.
Geef ik nog niet op.
Tosho Leek is dan nu uitgeleend. Ja, en Somerville, die dit dan misschien nog het best van allemaal doet. Terwijl die ook amper speelt natuurlijk in Engeland. Maar je merkt gewoon dat het niet hebben, en ja, we vallen in herhaling, dat het niet hebben van dat tweede team op
zeker.
Niveau.
Ja, dat zie je nu,
dat,
hè?
Dat keelt zo.
Vanaf een leeftijd van 17, 16, 17 jaar gaat dat echt...
Want El Bouchatoui of maar ook Burger en ook Weerman hadden daar gewoon ook al 50 potjes op, nou, in ieder geval op het tweede divisieniveau moeten spelen.
Ja, joh. Ja.
Hadden ze veel hoger gestaan, hadden ze veel meer kunnen brengen, kunnen geven.
En dus in die zin denk ik ook, weet je, dat het, ik mag ook hopen dat het hierbij blijft. Ook vanuit de KNVB, dat ze echt denken van, oké, misschien, en ik vul dit voor de KNVB in, dat ze denken van, weet je, we geven de clubs tot winst op de tijd om alles in te kunnen regelen qua nieuwe tijden. Want het kan best inderdaad zo zijn dat je ook in het nieuwe jaar gewoon die 5-5 hebt.
Ja.
Zodat we dan weer kunnen beginnen. Ik mag het hopen. Ik mag ook hopen dat Feyenoord en alle andere clubs dat de KNVB ook op het hart drukken. Van, weet je, voor de ontwikkeling van deze gastjes van onder 13 tot onder 21 is,
dit
al meer dan we willen, maar moet het hier wel echt bij blijven.
Ja,
ja, het is killing.
En ik ga daar ook een beetje van uit, eerlijk gezegd. Ik ga ervan uit dat hij stopt. Dus dat gesprek over moeten we nog meer spelers gaan verhuren? Nee, dat is niet nodig, denk ik.
Nou ja, kijk, bijvoorbeeld een Banis. Die moet je nu gewoon zo langzamerhand gewoon echt wel echt flink speelminuten
zeker,
geven. Ja. En ja, daar moet er natuurlijk wel weer wat terug voor komen. Nou ja, die Lano Ladan die we dan transfervrij hebben gehaald, die heeft er dan 4 gescoord tegen dat Volendam. Ja, het zou zo oprecht wel kunnen dat Bozeniek die positie dan weer gaat invullen. Want ja, je moet uiteindelijk toch wel iemand in die punt hebben staan.
Ja,
die
maar denk je echt dat Feyenoord Bozeniek terug gaat halen?
Ja, maar als je niet speelt bij Düsseldorf, dan kan je beter net zo goed niet spelen bij ons.
Dan denk ik dat je beter gewoon kan kijken naar een club waar hij dan eventueel wel voor aanmerkt.
Tuurlijk. Düsseldorf was ook al overtuiging dat hij wel ging spelen.
Precies. Ik denk dat er ook afspraken zijn gemaakt met Sandhuis over Conte. En El Bouchatoui zou ook uitgeleend zijn aan de RKC met het idee dat hij daar regelmatig zou gaan spelen.
Nou is er volgens mij ook wel een beetje ruzie over, hè? Over Bozeniek's gebrek aan speelminuten. Ja. Feyenoord vindt dat, blijkbaar zijn er echt afspraken niet nagekomen nu. Ja, en aan de andere kant, het is een speler die ook moet presteren.
Ja.
Dus ja, als die niet levert, ja, waarom zou je hem dan opstellen? Dat doe je niet omdat, dat hebben we nu helemaal afgesproken.
Nee. Dus,
maar het is wel lastig. En welk niveau dan? Ik zou dan liever hier zien, bij wijze van spreken, dat hij bij ons komt en dat je ziet, oké, maar waar gaat dat dan mis?
Lekker bij Zwolle of zo, lekker voetbal een jaartje.
Maar die scoren, die missen wel een scorende spits.
Ja, maar zo kan ik 8 clubs opnoemen in de divisie die een spits als Bozeniek zouden kunnen gebruiken. En ja,
toch veel interessanter, Johan. Je kan hem wekelijks bekijken. Nu zit hij bij Fortuna. Niemand die een fuck om hem geeft.
Ik denk stiekem dat Feyenoord de hoop nog heeft in de winterstop hem te verkopen. En redelijk geld vervangen. En dan nog als Dessers vastleggen.
Redelijk geld. Je hebt er 4 miljoen heb je voor hem betaald. Nee, dat ga je nooit meer terugkrijgen.
Maar stel dat je er wel nog 3 krijgt. Het is nog steeds Slovaaks international, hè? Dus we moeten nou niet doen of hij helemaal niks kan. En ja, Slowakije is natuurlijk geen topland, maar...
Ja.
Heeft laatste EK wel gewoon meegedaan, voor de duidelijkheid.
Maar ja, dan gaan we straks weer lopen zeuren dat Arnezen niet de transferwaarde van Feyenoord omhoog heeft gekregen, omdat ze iemand van 4 miljoen hebben gekocht en dan weer voor minder verkopen.
Ja, nou ja, goed,
krijg je
dus,
dat weer.
Dus, nou ja, we gaan kijken hoe dat loopt. En ik ben reet nieuwsgierig hoe het überhaupt gaat. Het is in ieder geval wel fijn op het moment dat Feyenoord spelers verhuurt aan een club, dat ze wel eens minuten maken. Want dit werd natuurlijk voor gemeten.
Nee, totaal niet.
Hey, en nog een andere oplossing, al die jeugd en zo. Ik zat nog wel te denken, ik heb ooit eens een keer in een aftrap gezegd, we moeten zijn naam doodzwijgen voordat andere clubs gaan opletten. Maar na de prestaties van deze week weer.
Normaal, man.
Kelvin Nijhuis, ik stel voor gewoon meteen overhevelen naar het eerste. Het is nu tijd, hij is 13. We hebben lang genoeg gewacht.
Hij is 13, precies.
Gewoon, die heeft er gewoon, hoeveel heeft hij daarna weer deze week gemaakt?
3, weer een hat-trick had hij tegen.
En vier assists
tegen, ik weet niet meer wie.
Dat is toch sick, die gast.
Maar die staat nu op 23 goals.
Ja.
En dus ook een heleboel assists inmiddels. En het record is ergens in het begin 40, geloof ik.
Van Pirou.
In dit tempo gaat dat er keihard aan.
Ja, dat is...
Nee, het is echt ongelooflijk. En hij zit...
Maar zijn maatje, die Ayoub Ouargui, die andere goals heeft gemaakt, ook een waanzinnig talent. En we hebben een leuke lichting daar lopen, maar ik ben benieuwd hoe het allemaal loopt. Ja. Voor het eerst in een hele lange tijd gaan wij een wedstrijd spelen die helemaal nergens over gaat. En dat is ergens best wel lekker. Zeker als je weet dat het de laatste wedstrijd is in de poolfase van de Conference League. Of je nou wint, verliest of gelijk speelt. Dat maakt allemaal niet uit, want we zijn toch als winnaar van die pool gaan we door naar de volgende ronde zonder die tussenronde te spelen.
Ja.
Maar de interessante discussie die we best wel eens kunnen gaan voeren, want er staat natuurlijk wel iets op het spel, namelijk 5 ton...
Ja,
want als je wint, pak je 5 ton. Speel je gelijk, pak je nog 1,5 ton. Ja, en als je verliest, pak je niks extra's. Nee. Ja, wie moet deze discussie nou gaan winnen? Want ik denk dat Pieter Smorenburg in het Maasgebouw denkt van... ik vind het toch wel van belang dat Arne Slot zijn beste 11 opstelt.
Ik kan voor de centen.
Voor de centen. Ik kan me voorstellen dat de andere technische directeur, of de andere directeur in dit geval de technische, denkt van nou, ik vind het helemaal prima als Arne Slot heel veel spelers gaat sparen.
Ja. Ja,
hoe staan jullie erin?
Nou, vooralsnog heeft Haifa nog in de Conference League geen één uitwedstrijd gewonnen. Nee. Dus dat is in ieder geval een geruststellende gedachte voor ons financieel directeur.
Ja, want de vraag is, moeten we gaan sparen of moeten we gaan sparen? Nou,
ik heb er eens over na zitten denken.
Oh.
En volgende week is wel een pittig belangrijk weekje.
Ja.
En ik heb eigenlijk zoiets van, daarom was ik ook zo blij dat die gasten die afgelopen weekend invielen, het gewoon best goed deden.
Ja.
Dat aan het spel veranderde niet veel.
Nee.
Nou, ik heb zoiets van, nou, weet je,
is niet altijd zo geweest, hè? Niet alleen maar blind staren op de laatste wedstrijd. Nee, maar ik weet nog wel eens een keer dat we allemaal invallers hadden.
Nou, maar je laatste wedstrijd telt wel voor je volgende.
Ja, oké. Okay.
Dus ik heb zoiets van, nou, weet je, begin dan maar ook met Nelson rechtsbuiten. Adireza mag sowieso niet meedoen.
Nee, want als je het rijtje afwezige meetelt, ja. Nou, Til is geschorst. Ik heb nog nergens gelezen voor hoeveel wedstrijden. Ik hoop dat het er maar eentje is.
Zal het wel bij één blijven, denk ik ook.
Maar goed, ja, ik hoop niet dat het nog een tweede is, want nee, dan is het extra vervelend dat je niet...
Of is het zo dat ze dan bij de knock-outfase dat ze allemaal vervallen?
Ja, bij rood is dat nooit zo. Dat is alleen met gele kaarten regel.
Ach, Johan weet het.
Ik denk
weer
trouwens dat Nelson op 10 gaat beginnen.
Nou, daar komen we straks wel op die opstelling. Maar want Trauner doet waarschijnlijk niet mee. Nee. Rutschut doet waarschijnlijk niet mee. Nou, Bijlo twijfelachtig.
De hele as eigenlijk die niet meedoet.
Dus Jan Baks mag niet meedoen. Omdat hij natuurlijk niet tegen Israëlische ploegen mag spelen. Wat voor hem echt de grootste pech ooit is. Want nu had hij wederom een basisplaats gekregen.
Ja, dat is echt heel
maar duur. Dat kan nu niet.
Hoe zit het met Trauner?
Nou ja, die is een twijfelgeval. En volgens mij zit Slot nu sowieso wel op de lijn. Twijfelgevallen gaan niet spelen.
Nee.
En daar geef ik hem echt groot gelijk in.
Daar geef ik hem nu ook gelijk in. Kijk, jij zei dat heel terecht. Gaan we sparen of gaan we sparen?
Ja.
Een ontzettend leuke opmerking, wil ik even gezegd hebben. Nee, maar ik vind dat het één niet per se betekent dat je het ander niet kan doen. Dus als je de knikkers wil, de centen, dat je dan... Kost wat het kost, inderdaad, wel die risico's moet gaan nemen. Ik denk niet, ik heb zodanig veel vertrouwen. Ik denk ook niet dat het onterecht is. Dat ik denk, oké, met 3-4 wijzigingen in de opstelling moeten wij ook nog wel kunnen winnen van Maccabi Haifa.
Ja.
En we hebben er ook zin in, namelijk iedere week.
Ja.
Het is geen moedje. Het is ik denk niet dat het geld, die 5 ton, een motivatie is van onze spelers.
Nee, want die hebben daar niet zoveel van.
Nee.
Die hebben volgens mij maar dit spel is ook heel leuk om te spelen natuurlijk. Hè? Dat je tegenstander afjagen en te zien dat je tegenstander geen voetballende oplossing meer heeft.
En ook het verlengen daarvan voor spelers die niet zoveel minuten maken. Ja, noem even een Mark Diemers. Dan is het wel lekker dat je nu de kans krijgt, misschien vanaf de eerste minuut.
Ja.
Ja, dan wil je natuurlijk ook wel gaan als de brandweer. Want
zeker.
Je weet van, dit is ongeveer mijn laatste kans. Want ja, die basiself, dat is ongeveer elke week wel dezelfde.
En als je snel op 1-0 zou komen, dan gaat dat Haifa ook niet echt gek veel meer doen. Want die spelen toch nergens meer voor.
Ja, de vraag is überhaupt of Haifa, want die zijn uitgeschakeld.
Die willen waarschijnlijk kampioen worden.
Die hebben nu 4 puntjes. Die staan nu eerste in de competitie. Weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld. Maar die hebben een aardige run nu in de competitie. Winnen alles vrij makkelijk en vrij dik. Afgelopen weekend ook weer met 4-0 gewonnen. Dus Haifa ook voor hun, ook voor de coëfficiëntenlijst, ook voor hun is het natuurlijk wel lekker op het moment dat ze wel weer punten zouden pakken en ook wel weer dat geldbedragje kunnen bijschuiven. Zeker op een kleinere begroting is natuurlijk 5 ton.
Dat is gewoon veel geld.
Is heel veel geld. Voor Feyenoord is het al veel geld, maar voor een kleinere club is dat natuurlijk nog extra veel geld, zullen we zeggen. Dus zij gaan hier niet naar Rotterdam komen met het idee, we zwaaien met de vlag en we geloven het wel. Die gaan natuurlijk ook voor een resultaat. Maar wat jij zegt, op het moment dat het heel snel al 1-2-0 is, dan weet je in ieder geval dat...
Ja, dan zijn hun ook klaar. Dan gaan hun ook niks meer doen.
Ja. Dus, maar ja, de leukste discussie die we nu kunnen gaan voeren, want ja, eigenlijk is het hele seizoen hetzelfde, want er zijn dezelfde 11 met heel kleine mutaties.
Ja.
Welke 11 zou jij het veld insturen, Misha?
Begin
in de goal. Laten we gewoon een positie afgaan.
Ik ga ervan uit dat Bijlo nog niet fit genoeg is, dus ik dan Marciano.
Okay.
Ik denk omdat Trauner niet mee gaat doen, dat Pedersen wel rechtsback begint.
Ja.
Nou, Geertruida dan rechts centraal samen. Ik denk dat Senesi niet gespaard wordt.
Nee, dat denk ik ook.
Dat Malasia ook niet gespaard wordt.
Dat zou kunnen.
Ik denk dat ze het middenveld Uisners, Diemers en dan op 10 Nelson gaan zetten.
Okay.
En dan rechtsbuiten Toornstra, Spits, Dessers en links Sinisterra. Ik denk dat Arne zo gaat beginnen.
Met een paar kleine wijzigingen dus.
Ja.
Nou, op zich klinkt niet gek. Nee. Het is niet dat ik denk van wat een raar elftal. Rob? Dat nou, kan jij beter, want jij bent de opstellingenman.
Ik ben een absolute opstellingman.
Dus jij gaat waarschijnlijk met 6 verdedigers, 8 aanvallers en 2 middenvelders spelen, ja?
Nee, ik begin met hetzelfde.
Compleet nieuw systeem.
Ja. Kijken of ze erin trappen, die Israëliërs.
Ja, joh, gek. Nee, ik zou met dezelfde achterhoede beginnen. Alleen, ik zou mijn laatste jaar toch even sparen.
En wie zou je dan aan het spelen?
Hendricks zou ik dan opstellen. En dat is, ik zag vandaag een statistiekje voorbij komen. Malaysia heeft dit kalenderjaar, dus de afgelopen 11 maanden, heeft hij 53 wedstrijden gespeeld.
Ja.
Dat is echt ongelooflijk veel.
Ja.
Speelde afgelopen week inderdaad gewoon echt weer een goede wedstrijd. Maar was daarvoor natuurlijk wel, was het een stukje minder.
Ja.
Misschien heeft dat daar, dat vul ik zomaar even voor hem in, misschien heeft het daar mee te maken. En bovendien, ik vind het gewoon tof om Hendricks wel te zien, want ik vertrouw, ik heb veel geloof nog steeds in Hendricks.
Ik ook, absoluut, ja.
Dus die gaan we op, het, op linksback zetten. Nou, dan gaan we met Uizen de Schoon beginnen.
Ja.
Kuksu doet inderdaad niet mee, ga ik vanuit. Ja, jij hebt Diemers genoemd, hè?
Ja.
Ja, ik zou dan toch, ik zou toch iemand anders willen zien.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld Lennart Hartjes.
Ja?
Ja.
Denk je dat ook? Is wat je hoopt of wat je denkt?
Nee, maar als ik ga voorspellen wat ik denk, dan geven we allemaal ongeveer hetzelfde antwoord, denk ik.
Nou ja, nu niet per se.
Nu niet per se, maar het is wat ik hoop.
Oké, okay. Dus jij hoopt Hartjes.
Ik zou het heel leuk vinden als Hartjes speelt.
Ja, ja, ja.
En dan, ja, kijk, dan wordt het wel heel erg fantasie. Dus ik ga voor 10 ga ik gewoon voor Toornstra dan.
Ja.
Ik wilde eigenlijk Antonucci noemen.
Ja.
Maar dat ga ik dan niet doen. Misschien ga jij dat wel doen, Jopie.
Ja, dat zou zo maar kunnen. Dat zou zo maar kunnen.
Dan zou ik inderdaad voor onze Reese gaan, maar gewoon op een flankje.
Ja.
Sini zou ik niet de hele wedstrijd laten spelen, nee. Maar die gaat wel spelen.
Oké. Okay.
En dan... Ja. Kijk, Dessers heeft de fame in de Conference League al wel gehad, hè?
Oh, jij denkt, wat is nu klaar? Je wilt niet soort van de Cyril Dessers Cup, zoals we ooit
de Pierre van Hooijdonk
Cup hadden. Op de dag dat we dit opnemen is overigens is het precies 20 jaar geleden dat Pierre van Hooijdonk een bal knijpt het hard in de kruisschoot.
Dat klopt, maar moeilijk. Laat Dessers maar starten, want met deze twee buitenspelers waarvan ik al zei, Sinisterra, die moet je wel niet de hele wedstrijd opstellen. Ja. Kan Lisse ook nog eens op de flank goed gebruikt gaan worden.
Oké.
Okay. Ja.
Oké. Okay. Ja.
Nou
ja.
En jij, Johan?
Nou ja, ik heb vooral gedaan...
Ja, we gaan even door. Dankjewel, Johan.
Nee, ik heb heel veel herkenbare dingen gehoord. Ik heb vooral... Mijn lijstje wat ik bedacht had, is vooral wat ik denk. Dus niet wat ik hoop. Want dan kom ik inderdaad ook bij name als Hartjes. En misschien zelfs Benita als rechtsback wel uit.
Ja, Antonucci.
Antonucci. Nou, maar goed, wat ik dus denk... Ik denk dat Bijlo wel gaat spelen.
Ja, oké.
Okay. Want ja, volgens mij is hij wel weer op het trainingsveld gesignaleerd. Hij was net niet op tijd fit voor afgelopen zondag. Ja, dan ga ik er vanuit 3 dagen later dat het wel moet gaan lukken tegen Maccabi Haifa.
Ja.
Ik denk ook wel lekker dat hij gewoon daar in die wedstrijd weer ritme kan pakken voordat hij er meteen bij Groningen in het diepe wordt gegooid. Pedersen, Geertruida, Senesi lijken me redelijk vanzelfsprekend. Ik denk ook echt wel dat Hendricks nu eindelijk een kans gaat krijgen dat Malaysia een keer op het bankje gaat beginnen. Nou, Uisnes op het middenveld naast Toornstra lijken me ook redelijk vanzelfsprekend. En ik denk toch stiekem wel dat het... Ik heb hier Antonucci, het zou ook zomaar Diemers kunnen zijn, maar een van die twee als aanvallende middenvelder gaat spelen.
Ja.
En dan de voorhoede heb ik Nelson en Sinisterra op de flanken. En ik denk inderdaad dat Dessers toch in de punt gaat. Dat hij toch een paar van die spelers, zoals Linssen, die de laatste natuurlijk een beetje een blessure had.
Nou, ja, precies. Maar ik...
Enige Toornstra, die loopt natuurlijk ook een beetje tegen het maximale aan. Dus
die vertelde over een of andere spier.
Met zijn buik of zo, ja. Dus.
Maar ik vraag me dan, wat is dan een degelijke vervanger voor Toornstra? Want Texera is ziek, zei je?
Of? Nou, die was ziek afgelopen zondag. Kijk, dat zou natuurlijk ook tegenwoordig corona kunnen zijn. Dan zal hij de donderdag nog niet bij zijn.
Nee.
Texera, ja, ik hoor altijd van hem dat iedereen vindt het een hele goede speler. Alleen dat hij gewoon te weinig longcapaciteit heeft. Als je hem vergelijkt met Til, loopt hij gewoon 3-4 kilometer meer in een wedstrijd dan dat Texera überhaupt kan. Ja, dan ben je geen... Bij Diemers weet ik dan ook niet of die zoals Kuksu de laatste week speelt of Uisnes, die dynamiek, dat
hou je wel weg.
Dus ja, Toornstra kan dat wel. Is misschien in deze fase iets minder dan een Kuksu. En dat is helemaal geen schande om dat te zeggen.
Nee.
Wel lastig, want ik heb eigenlijk liever dat een speler als Toornstra dan eerder rust zou krijgen dan...
Het is ook wel lastig. Ik denk dat voor Slot oprecht ook wel. Ik denk niet dat hij het puzzeltje nu al in elkaar heeft gedraaid.
Maar hij zet Nelson niet voor niets op zomaar op 10. Dat doet hij met een reden.
Dat vond ik goed. Dat heb je misschien goed gezien. Dat hij denk ik wil alvast voor donderdag kijken wat Nelson op 10 doet. Zou kunnen,
dat zou kunnen, dat zou op zich kunnen. Ja. Maar goed, Texera is daar ook wel eens ingevallen. Dus dan, en uiteindelijk ging Nelson...
Kijk, het verschil is met Texera.
En Bannis viel ook in op 10, hè? Toen Bannis afgelopen zonder erin kwam, ging Bannis op 10 ging Nelson weer naar links buiten.
Ja.
Dus in zoverre is Bannis misschien... Maar daar geloof ik niet zo heel erg in dat dat een optie is.
Nee, ik snap wel het idee van Nelson op 10, maar echt puur vanwege zijn snelheid en zijn diepte. En hij prima aan de bal.
Ja.
Voetbalt lekker mee.
Ja.
Nou, ik zou dus... Ik hoop dat dat in ieder geval gebeurt, los van mijn opstelling die ik net noemde. Dat de jongens die we natuurlijk... Verrassend genoeg voor ons, vonden wij zelf ook, in de voorbereiding in het begin van het seizoen nog wel eens hebben zien invallen.
Ja.
Milan Bonahartjes en Hendricks, dat die gewoon wel minuten gaan maken. En Milan Bonahartjes verwacht ik inderdaad niet. Maar ik hoop wel dat ze minuutjes krijgen.
Ik verheug me het meest, want voor die invalbeurtjes over het algemeen doet hij het best leuk, onze Reece Nelson. Maar daar verheug ik me stiekem toch het meest om. Want dat lijkt me wel een redelijk zekerheidje dat hij gaat starten. En of het dan als rechtsbuiten is, of als linksbuiten, of als aanvallende middenveld. Het kan eigenlijk allemaal. Maar daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Want ik kan nog steeds niet echt zeggen, is het nou wat of niet? Want elke keer lees ik toch altijd weer recensies van mensen. Ja, die heeft toch zoveel potjes in de Premier League gespeeld. En in de Bundesliga bleef te staan.
Ja, maar we doen allemaal een beetje net alsof... zonder dat we hier een grote Reece Nelson discussie over maken. Alsof hij er geen pepernoot van kan. Maar ik vind hem... We hebben denk ik nog lang niet alles van hem gezien wat hij in zich heeft. Maar ik vind dat hij vaak best wel fris invalt.
Zeker.
Dat alles lukt, maar...
Maar je zou denken, dat is natuurlijk wat de criticasters zeggen, van ja, dan zou je verwachten van een speler met Arsenal wedstrijd op zijn naam.
Ja.
Dus dat hij op rechts buiten moet in plaats van Toornstra.
Ja, maar dan kunnen we ook zeggen van Jaan Baks.
Nee, ja,
die heeft ook in de Premier League gevoetbald. Laat het nu toch ook niet zien.
Nee, dus ik vind dit wel echt een leuk examen voor Nelson. Om gewoon te kijken van hoe doet hij het vanaf de eerste minuut, op het moment dat de tegenstander ook nog gewoon fit is.
Wat dat betreft is dit echt een superleuke wedstrijd om uit te kijken. Omdat er inderdaad, nou, noodgedwongen ook wat... Mutaties moet ik tegenwoordig ergens anders aan denken, maar dat gebruiken we inderdaad in het voetbal ook.
Maar toch denken dat dit wel echt goed uit gaat pakken. Plus omdat Maccabi Haifa.
We spreken het uit.
Maccabi.
Ja,
je bril.
Dankjewel, Rob.
Ja, maar ik kan heel bril, jongen, dat wil jij niet weten. Ja. Maar dat Maccabi...
Is Brils, is Brabant Zeeuws of zo.
Rob, val in een bad, alsjeblieft. Alsjeblieft.
Oké. Maar wat wil je zeggen, Misha? Vertel.
Ja, dat Maccabi ook niet ergens meer voor speelt. Dus ik denk dat het voor Feyenoord een droomscenario is.
Ja,
daar gewoon thuis gewoon winnen. Hun spelen toch nergens voor. En we pakken en die 500.000 euro. En we geven onze spelers die niet al te vaak aan bod komen gewoon ook de kans. En die gaan toch als de brandweer.
En
ik denk dat Slot ook goed die gasten kan motiveren.
En een klein dingetje wat we steeds vergeten, want het gaat of over die geld, of over de prestige, of... Maar die coëfficiënte lijst is ook wel lekker. Want het zou wel fijn zijn op het moment... of je nou Champions League of Europa League of Champions League
spelen.
Nee, maar dat je gewoon ook een iets betere... en iets gunstigere loting hebt. Want
met je geplaatste status.
Nou ja, we waren dit jaar net niet in die pot 1 van die Conference League... waardoor we toen met een redelijk sterke Slavia Praag in de pool zaten. Nou, dat had je met een paar puntjes meer in Europa. En daar zijn we dit seizoen al goed
op. Weet je dat toevallig hoe hoog Feyenoord nu staat?
Heb ik niet scherp. Okay. Maar goed,
we zullen boven Las Klins bijvoorbeeld staan nu.
Nou, die doen het ook overigens wel goed. Die staan ook op het punt om door te gaan in Europa. Dus die tel ik niet mee. Maar als je het hebt over Slavia Praag, die gaan natuurlijk wel wat puntjes verliezen dit seizoen.
Exact.
Zeker als ze niet doorgaan in het onderlinge duel tussen hun en de Duitsers.
Die gaan natuurlijk een jaar
die gaan vijfde staan, jongens. Onze vrienden uit Berlijn.
Vierde, dacht ik zelf.
Ja, inmiddels is het vijfde.
Oh, vijfde. Ja, ongelooflijk.
Absurd, hè?
Ja, toch, als ik ze twee keer heb gezien...
Snap je er niks
van. Wij waren misschien, hè?
Wat jij zegt.
Maar ja, dat is een andere discussie.
Hey, nog een ander dingetje, want we spelen tegen een Israëlische tegenstander.
Ja.
Ik wilde toch iets wat ik deze week voorbij zag komen. Vorige week hebben we het gehad over Erwin Koeman. Dat de enige trainer naast Giovanni van Bronckhorst, die overigens weer gewonnen heeft.
Is lekker begonnen.
Die begint daar heel goed.
Ja.
Maar Erwin Koeman, dat is de enige andere nog actieve clubtrainer van met een Feyenoord verleden. Die heeft na deze week besloten, weet je wat, ik zie dit niet meer zitten. Heeft zijn contract ingeleverd bij Beit HaJeruzalem. En heeft gezegd, weet je, ik ga met pensioen.
Zo.
Hij heeft vorig jaar een hartoperatie gehad. Dus hij geeft ook wel aan, dat is mensen onderschatten misschien wel hoe zwaar dit werk is. En hoe killing het is. Dat onderschatten wij misschien ook wel eens, want we roepen altijd van...
Hoe oud is Erwin Koeman?
Ja, die is al... 50 nog.
Eind 50?
Nou, niet eind. Ik denk 3, 54 vermoed ik zoiets.
Ja,
hij staat nog wel open om iets bij een land te doen of als assistentcoach.
Wat ik niet snap is dat hij niet met Ronald naar Barcelona is gegaan.
Ja, nou ja, goed. Ik, Dan had hij nu helemaal geen hartproblemen gehad, hoe dat daar allemaal gegaan is. Dus ja. Misschien is dat wel beter voor hem.
Ja.
Maar ik vond hem, bij Feyenoord vond ik het een hele fijne, verfrissende man. Op het moment dat je die bijvoorbeeld bij de club iets zou kunnen laten doen. Ik zou sowieso het gesprek met hem gaan voeren. Want als hij nog wel open staat. Ja, absoluut. Dus ja, hey, voorspellingen. Misha, ja. Met een geïmproviseerd elftal gaan wij het volgende doen tegen Maccabi Haifa.
2-0.
Winst, oké. Okay. Rob?
Ja, ik heb er gewoon vertrouwen in. 3-0.
Hatsé. Ja, Johan? Ik denk 2-1 winst.
Oké.
Okay. Van waar die tegengoal dan?
Was ja, gewoon... Nee, want ik was de enige die dacht dat Bijlo ging spelen. En Bijlo gaat natuurlijk... Ja. Nee, ja, ik... dus al, doordat je toch... Misschien een iets wat geïmproviseerd elf. Want het zou me ook niks verbazen op het moment dat je na 30 minuten 2-0 voor staat. Dat op een gegeven moment wel in de rust Benita er al in komt. Ja. Voor Pedersen bijvoorbeeld.
Precies,
of, dat dus, is waar. En dan kan je een foutje maken. Dus ja, ik denk dat we wel een tegengoal krijgen, maar... We gaan gewoon winnen en we gaan deze campagne mooi afsluiten.
Zeker.
500 bij harken.
Lekker. Man. Ja, daar hebben we dubbel sparen dus. He?
Dubbel sparen.
Goed. Hey, de kankerpool, daar zijn we weer.
Ah.
Wil je weten hoe het gegaan is deze week?
Bring it on, Johan.
Nou, daar komen we. Tegen Heracles had Sean Sillekens, die vorige week ook al de meeste punten had, deze week weer, 27 punten. Dus die was daarmee de wedstrijdwinnaar. Tegen Fortuna had de wedstrijdwinnaar 29 punten van de 35. Dus dan heb je het goed gedaan. En dat was Timo van Vuren.
Oh, die staat ook al hoog, hè?
Die daarmee gedeeld op de tweede plaats staat met Roelof Juffermans en Mats Struik. Dus dat is rete spannend. Ja, de leider in het klassement blijft nog steeds El Geffen. En diezelfde El Geffen die dondert ook weer voort naar boven in het tussenklassement voor de tweede periode. Want op 1 staat nog steeds Donny M. Maar die heeft 5 puntjes voor op El Geffen en onze jinglemaker Martijn Dame.
Oh,
dus het is gewoon spannend. Ik kan niks anders zeggen, maar het is gewoon spannend. Dus iedereen gewoon weer meedoen. Woensdag komt de volgende vragenlijst weer online.
Jij had in de vragenlijst had je gezet welke speler wint de meeste kopduels.
Ja.
Ik dacht, hier ga ik zoveel punten mee pakken. Ja, ik pomp hem zo op Trauner.
Ik ja, hoor. Dat hadden heel veel mensen gedaan. Uiteraard, dat moet ik misschien niet zeggen, want dat kostte mij heel veel werk. Ik neem altijd de laatste inzending. Dus op het moment dat jij 3 keer iets inzendt, soms is dat door pech dat je denkt, hij heeft niet goed gedaan. Maar heel veel mensen dachten toen Trauner niet ging spelen, zag ik ineens allemaal nieuwe reacties binnenkomen. Die ineens dachten, we doen Senesi. Maar degene met de meeste kopduels die gewonnen was, was natuurlijk Brian Linssen. Ja,
ja.
Als je elke corner erin komt, telt dat ook mee. Dus niemand had hem goed. Goed, dan geef ik mijn lijstje weer door aan mijn grote vriend Misha.
Yes.
Want hebben we nog nieuwe patronen deze week?
Het is er eentje.
Oh.
Maar...
Ja, niet minder belangrijk.
Dat bedoel ik.
Dat niet minder belangrijk.
En alle eer aan Egbert Haver.
Kijk, welkom. Welkom.
Ja,
ik heb nog heel verwachtingsvol aan.
Je hebt een goede zin. Ik dacht, er komt nog heel veel aan, Rob.
Nou, ik hoop dat je ervan gaat genieten, Egbert.
Zeker. Nou, en ja, wat ik zeg, deze week was wel echt een pareltje als het gaat om extraatjes die we geboden hebben. Los van de los patronen. De podcast waarin het niet over voetbal gaat, die we elke week maken.
Twee tegenstanders eigenlijk.
Heeft Wesley deze week, omdat ze ineens alle twee ongeveer gelijktijdig reageerden, heeft hij deze week 2 tegenstanders opgenomen met Fortuna. 1. De oud-trainer van Fortuna, die nog een beetje geïrriteerd was, een beetje kwaadzeer had over Fortuna en een beetje losging, Kevin Hofland. En wat ik net al zei, Tosho leek vanuit de spelersbus richting Rotterdam. Gewoon aan de microfoon aan kletsen over de voorbeschouwing op de wedstrijd.
Steeg goed.
En deze week heeft hij er weer één gestrikt ter voorbereiding voor FC Groningen. Daar gaan we natuurlijk donderdag in de podcast uitgebreid over hebben. Met iemand die heel veel heeft samengewerkt met onze nieuwe algemeen directeur. Dus nou, ook weer rete interessant.
Interessant.
Ja, interessant. Goed. Ik kijk even naar jullie. Zijn er nog dingen die we moeten bespreken? Of zetten we gewoon een dikke harde punt achter deze uitzending?
Nou, ik wil even weten waar de zakdoekjes zijn.
Ja, jij bent voor mensen denken van wat klinkt Rob raar.
2 keer getest, hè, en gewoon verkouden dus.
Precies. Dus ja. Jij zit inderdaad wat te snuffelen. Dus op het moment dat je af en toe wat gehoest of neus optrekken hoort, dan is het Rob die naast mij zit en niemand aansteekt. Hoop ik. Maar hij is negatief, dus goed. Dat gezegd hebben, dan gaan wij iedereen weer bedanken voor het luisteren. En dan zeggen wij tot donderdag.
Tot donderdag.